Hallo, hallo en welkom bij een spiksplinter nieuwe serie van College Tour, de podcast in samenwerking met masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit Leiden. Onze gast van vanavond heeft alle prijzen gewonnen in de journalistiek die er te winnen zijn. Ze heeft de rechtbankverslaggeving op de kaart gezet, niet alleen in haar eigen krant, de Telegraaf, maar ook op X. En ze heeft natuurlijk heel veel aandacht gevraagd voor vrouwenmoord, femicide. Samen met de studenten hier aan de Universiteit Leiden interview ik vandaag de beste rechtbankverslaggever die Nederland in huis heeft. Hier is Saskia Belleman. Ga zitten.
Dit is zo'n showtrap waarvan ik altijd denk als ik naar programma's kijk, daar breekt iemand zijn nek over. Je deed maar het ik heel ben er heel afgekomen.
Het ging gelukkig. Heel goed, elegant.
Ja, gelukkig, dank je. Ja.
Saskia, je bent een ster geworden. We hebben nog nooit zoveel aanmeldingen gekregen voor een gast als vanavond bij College Tour.
Ja, dat verbaasde me toen ik het hoorde. Ik dacht, ik denk altijd, ja, ik leid denk ik ook aan een milde vorm van het imposter syndroom. Dat ik denk, waarom zouden mensen in godsnaam voor mij naar zo'n bijeenkomst willen komen? Maar ik vind het wel heel leuk om te merken dat jullie er allemaal zijn.
Zeg, de openingsvraag bij College Tour is altijd, je hebt gestudeerd, je hebt laagschool, HAVO, ja. Tolk vertalersopleiding. Wat was Saskia Belleman voor een student?
Niet zo'n hele gedreven student. Ik ben niet echt een studiebol. Maar ik wist wel heel goed wat ik wilde. Als kind had ik het idee van ik wil ofwel stewardess worden of reisleidster of journalist. En dan vanuit de gedachte dan maak je nog eens wat mee. Weet je? Dan kun je reizen en dan hoor je allerlei interessante verhalen. En dat fascineerde me wel. Nou viel stewardess redelijk snel uit toen ik eenmaal zelf in een vliegtuig zat en dacht, oh, dat is eigenlijk toch vooral serveren in de lucht. En ja, het werd dus journalistiek. Ik vond ook gewoon het verhalen vertellen mooi. Dat trok me ook.
Je hebt geen opleiding gevolgd, niet naar een school van journalistiek?
Nee, ik werd uitgeloten. Was er destijds nog maar 1 in Utrecht. Ja. En ja, daar had je een kans van 1 op 10 of 1 op 12 dat je daar op zou komen. En ik werd uitgeloot. En wat je toen nog had, was het systeem met leerlingjournalisten bij kranten. Dus je kon gewoon aan de slag in de praktijk. En als je dan 3 jaar leerlingjournalist was, dan werd je, nou ja, derde klasse, tweede klasse. Zo'n indeling had je nog. En er werd ook gezegd, als je eenmaal een aantal maanden in de journalistiek hebt gewerkt, dan word je automatisch toegelaten tot de journalistieke opleiding. Dus ik dacht, nou, dat ga ik doen. Maar ja, toen ik eenmaal begonnen was, vond ik het veel te leuk om te stoppen. Dus toen ben ik maar blijven werken als journalist en ben ik daarnaast gaan studeren, maar geen journalistiek.
Hoe oud was je toen je begon?
18.
18. Ja. Dan vraag ik me af of de volgende vraag nog wel relevant is aan jou. Wat was je voor een student op het gebied van seks, drugs en rock'n'roll?
Ja, nou eigenlijk heel braaf, want ik werkte gewoon. Dus ik studeerde in de avonduren en in het weekend en ik werkte daarnaast. Dus dat betekende gewoon lange dagen maken, verhalen schrijven. Ik was algemeen verslaggever en dan weet je eigenlijk nooit wanneer je dag begint en wanneer die ophoudt. Dus,
maar je had toch wel eens lol met iemand?
Jawel. Maar om nou te zeggen dat een heel wild studentenleven was, nou nee.
Heb je
drugs
gebruikt?
Ik moest het toch combineren. Ik heb softdrugs gebruikt eigenlijk, meer omdat ik erover schreef. En toch, ja, het gevoel had van, ik moet toch eigenlijk weten waar ik het over heb.
Ja.
Dus dat heb ik wel geprobeerd.
Maar heb je wel eens over cocaïne geschreven?
Ja, en dat heb ik niet geprobeerd.
Oh, dat wilde ik
vragen. Nee.
Vond je het leuk? Een beetje blowen?
Ja, dat vond ik eigenlijk wel grappig. Ja, het was meer de sfeer waarin het gebeurde, het feesten, het feestelijke, het ja, lekker ontspannen. Ik kan niet zeggen dat het nou heel veel effect op me had, eerlijk gezegd. Ik werd er een beetje lollig van, maar meer niet.
Slappe lak.
Ja, dat.
Ja. Ja. We weten niet veel over je privéleven.
Nee.
Doe je dat bewust? Hou je dat buiten de publiciteit?
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Je verkering, je man, mm-hmm. is ook een journalist.
Ja. Ja, jaren geweest. Inmiddels is hij historicus.
Ja.
Maar ook nog steeds journalist. En dat maakte het een heel stuk makkelijker ook. Want ik hoefde eigenlijk nooit uit te leggen waarom ik weer 's avonds weg moest. Of waarom ik toch nog weer opeens de deur uit moest ergens naartoe. Dat begreep hij wel.
Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Bij het ANP. We werkten allebei bij het ANP. Hij was de hoofdredacteur, heel klassiek. Ik was de chef van de nieuwsdienst. Ja, lastig, want ik viel rechtstreeks onder hem. Toen nog figuurlijk gesproken, uiteraard. Mm-hmm. Maar het was Het was wel een lastige positie, want je werkt samen met elkaar. Als er functioneringsgesprekken moesten worden gevoerd, moest ik dat met hem doen, terwijl we inmiddels natuurlijk iets moois hadden gekregen met elkaar. Dus ik heb er toen voor gekozen om mijn baan daar er toen aan te geven en even een tijdje in de luwte te gaan zitten. Terug naar de verslaggeving. Ik had namelijk toen een cheffunctie en ik ben teruggegaan naar de verslaggeving. Jeetje, wat was dat lekker zeg.
Dat je weer gewoon de straat op mocht.
Lekker buiten spelen.
Hier is Rob.
Zij was verslaggeefster op de stadsredactie van het HNP. Seks, drugs en rock'n'roll noemde ik het altijd. En ik was gewoon overwhelmed door wat zij deed, hoe ze het deed. Als introductie bijvoorbeeld organiseerde zij voor mij een rondleiding door donker gay Amsterdam. Dus ik kwam in één keer in bars die heten de Kokkering en dergelijke, waar ik nog nooit was geweest. Dus dat was wel heftig, ja. Ik kook iedere dag. Daar hoeft ze sinds 12 jaar geen zorgen meer over te hebben. Is bij de Telegraaf op de goede plek. De Telegraaf heeft, denk ik, is juist een heel goed podium, omdat daar heel veel mensen de kennis van nemen. Ook mensen die niet bepaald geschoold zijn in hoe het rechtssysteem werkt. Er zitten ook bijdragen in van collega's, waar Saskia het ook zeer zeker lang niet allemaal mee eens is. Iedereen ziet haar als Saskia Belleman. En ja, zij is onderdeel van de Telegraaf. Prima, kan. Goed voor de Telegraaf. En dan nog één afsluitende boodschap. Kijk, ik denk altijd, wat van wezenlijk belang is, is een stabiel thuisfront.
Het is onze running gag. Iedere keer als ik een interview heb of ergens naar een afspraak ga, dan zegt Rob, vertel je ze nog even over je stabiele thuisfront.
Is dat ook de reden dat hij vanavond hier in de zaal zit en ons begeleidt,
ja,
of jou begeleidt?
Dit wist ik niet, maar hij
heeft het niet verteld tegen je, dat hij met studenten heeft gesproken?
Nee, hij heeft af en toe geheimen voor mij.
Volgens mij kom je uit een leuk gezin.
Ja. Ja, klopt. Ja.
Egmond aan Zee geboren.
Ja.
Je vader was een drukkerijsbedrijf.
Ja. Gaf een huis- en huisblad uit.
Ja.
Schreef hij in zijn eentje vol.
Jij zat er ook in, hè, af en toe?
Ja, af en toe. Ja.
Hoe heette jouw rubriek?
Ik dacht dat niemand dat wist, dat ik daarachter zat. Maar ik schreef onder de schuilnaam Sabel. Heel origineel. Maar goed, ik was 12. Dus.
Oh, okay. Twee broers en een zus. Ja. En we hebben je hele familie en al je vriendenkring hebben afgegraasd.
Oh,
hier is je broer Rob.
Ik was een jaar of 8 of zo toen Saskia in de puberteit terecht kwam. Saskia had natuurlijk dan behoefte aan vrijheid en dat kon af en toe niet, want ze moest af en toe thuis blijven om op te passen op mij. Ja, het was af en toe wel een klein beetje strijd. Mijn vader die was drukker, dus dat betekende dat er altijd heel veel kranten en papier in huis was. Saskia die had nogal eens de neiging om dan papieren bomen te maken. En die papieren bomen, dat deed je dan door kranten op te rollen en die knipte je dan in en dan trok je dat uit en dan werd het een soort van palmboom. En ik was in die leeftijd was ik daar ontzettend bang voor. Dus elke keer als ze op mij moesten passen, dan maakten ze van die bomen, dan zetten ze maar ergens in een hoekje van de kamer met al van die bomen eromheen. Ja, dan durfde ik daar niet door naar buiten te gaan. Dan had ik wel mijn manier om daar wraak op te nemen, maar dat mag Saskia zelf vertellen. Ik weet dat het voor haar inderdaad wel lastig is geweest om zich de journalistiek in te werken. Ik kan me ook nog wel herinneren dat er situaties waren dat ze had gesolliciteerd, volgens mij was het bij de Zwolse Courant, dat ter sprake kwam. Dat ze geen opleiding had bijvoorbeeld in de journalistiek. Ze had de school voor journalistiek niet gedaan. Maar dat de Zwolse Courant zelf zei van nou, misschien is het ook maar beter ook, want iedereen die daar opgeleid wordt, die wordt in een soort van volkskrant richting geduwd. En die willen we helemaal niet. De eerste keer dat ik dat hoorde dat ze naar de Telegraaf ging, nou ja, ze had daarvoor al een historie bij het Nieuws van de Dag. Dat is bijna één pot nat. Maar ik had wel altijd het idee dat Saskia misschien bij een wat andere krant terecht had kunnen komen, laat ik het zo zeggen.
Ja, had gekund, maar ik ben denk ik heel erg op mijn plek bij de Telegraaf.
Wat wil jouw broer? Waar had hij jou graag gezien?
Ik denk dat hij mij meer een volkskrant of een parooltype vond. En dat had denk ik ook heel goed gekund. Alleen denk ik dat ik bij de Telegraaf veel meer het verschil kan maken. Omdat ik toch een beetje het gevoel heb dat als je bij de Volkskrant werkt of bij NRC, om maar eens iets te noemen, dat zijn de rechters en de advocaten en de officieren. Die hoef ik niks uit te leggen. Terwijl ik het nou juist zo belangrijk vind dat je mensen uitlegt hoe de rechtsstaat werkt. die dat niet automatisch weten en die daar niet iedere dag mee te maken hebben. En die ruimte, die heb ik volop gekregen bij de Telegraaf om dat te doen.
Zullen we eens de zaal opengooien voor vragen?
Ja,
is goed. Ja? Even kijken, wie heeft er een vraag in de zaal? Ga staan en dan komt de microfoon naar je toe.
Hoi, ik ben Gosse en ik heb eigenlijk om een vraag te stellen van een hele bekende strafrechtpodcast. Welke zaak is u altijd het meeste bijgebleven?
Ja, er zijn er wel meer, maar eentje die ik echt heel schokkend vond en die ik ook echt nooit meer vergeet, dat was de Amsterdamse zedenzaak. Dat was de jongen die bij kinderdagverblijven werkte, maar ook als particulier oppas bij gezinnen over de vloer kwam met kleine kinderen.
Het Hofnarretje. Is
dat, Hofnarretje was een van die kinderdagverblijven. En die bleek dus die kinderen te misbruiken. En die selecteerde niet op het feit dat ze nog zo klein waren dat ze niet konden praten. En daar heb ik dingen gehoord die ik eigenlijk liever niet had willen horen. En dat had zoveel impact op eigenlijk iedereen die daar zat. Dat we ook iedere keer tijdens schorsingen met elkaar zaten te praten. Weet je, en dan zit je toch een beetje bij elkaar van, mijn god, wat hebben we nou weer allemaal gehoord? En wat gaan we daarvan opschrijven? Want dat is zo'n ding waar je eigenlijk de hele tijd mee bezig bent als je rechtbankverslaggeving doet. Je hoort zoveel gruwelijke details dat je je toch de hele tijd moet afvragen, ga ik nou echt alles opschrijven of ga ik toch keuzes maken? En bij die zaak hebben we overduidelijk keuzes gemaakt. Wij mochten toen, kan ik me herinneren, niet rechtstreeks twitteren vanuit de zaal, omdat de ouders in de zaal naast ons zaten. En die ouders die kregen het verhaal te horen via een videoverbinding waar een lichte vertraging in zat. En dat had te maken met het feit dat ze bang waren dat er misschien af en toe toch eens een naam van een kind zou worden genoemd. En ze wilden niet dat dat ging rondzingen. Ze wilden ook niet dat andere ouders zouden weten, oh, dat is hun kind en dat is hun kind. Dat was de eerste rechtszaak waarbij advocaat Richard Korver voor elkaar kreeg dat alle kinderen een nummer kregen. En wij wisten niet welke namen er schuil gingen achter die nummers. Dat hoefde ook niet. Maar de procesdeelnemers wel. Dus de advocaten, de rechters, de officieren, die wisten precies welk nummer bij welk kind hoorde. Maar wij niet. Af en toe slipte er wel eens een keer een naam doorheen. Maar ik kan me niet herinneren dat er één journalist is geweest die daar misbruik van heeft gemaakt en die dat heeft opgeschreven. Maar waar we wel mee zaten de hele tijd, was de vraag van hoe ver ga je met wat je wel opschrijft. Want zeg maar, de link tussen een baby van 8 dagen en een kokring, kan je je voorstellen?
Is dat wat je gehoord hebt?
Nou ja, dan moet je dus gaan uitleggen waar die voor gebruikt werd en hoe. Nou, daar wilde ik niet in terechtkomen, dus ik heb het niet opgeschreven. Nee. Maar er waren ook details over de gripzakjes met glijmiddel waar hij mee op pad ging. Dan trok hij een broek aan met allemaal van die zakken. En in al die zakken zat zo'n gripzakje. En dat nam hij mee. En dan, ja, ook dat, weet je, dan zit je je toch af te vragen, ga ik dit opschrijven, ga ik dit niet opschrijven? Dus ja, het hing er heel erg van af of je toch het gevoel had dat is relevant voor een oordeel dat straks door de rechter wordt geveld, dan moeten mensen het wel weten. Of ga ik hiermee de grens van de sensatiezucht over? En dat is een discussie, of eigenlijk een discussie in mijn hoofd die ik zo'n beetje iedere dag wel voer.
Jij hoort en ziet zaken die wij niet zien. Tenminste, niet mensen die niet naar de rechtszaal gaan. En we hebben je uitgenodigd voor College door de podcast. En wat we toen niet wisten, toen we de uitnodiging stuurden, was dat op 20 augustus in Amsterdam een meisje, een jonge vrouw, Lisa, op een weerzinwekkende manier vermoord zou worden in de nacht. En dat heeft een discussie opgeleverd ook over de rol van mannen, het mannenprobleem. Laten we heel even kijken wat er gebeurd is.
Nacht van 19 op 20 augustus troffen agenten even na 4 uur de 17-jarige Lisa overleden aan langs de berm van het water aan de Holterbergenweg in Duivendrecht.
Ik denk dat het helemaal geen migrantenprobleem is, maar gewoon een probleem van mannen op zich.
Ik vind altijd iedere man eigenlijk eng op straat. Dat is gewoon zo.
Uiteindelijk is het op heel veel vlakken een mannenprobleem.
Is dit de moord op Lisa? Want dat is een onderwerp wat jij op de kaart hebt gezet in Nederland. Femicide, vrouwenmoord. Ja. Valt dit voor jou onder de definitie van vrouwenmoord, femicide?
Nou ja, we weten natuurlijk nog niet precies wat zich heeft afgespeeld. Dus het kan zijn dat hij iets met haar heeft gewild op seksueel gebied, dat ze zich heeft verzet en dat hij haar vervolgens om het leven heeft gebracht. In dat geval zou ik zeggen ja, dat is geheid femicide. Maar niet alle moorden op vrouwen zijn ook automatisch femicide. Het hangt er een beetje vanaf in wat voor context het gebeurt, Op wat voor manier? Ik heb er een podcastserie over gemaakt, Zij is van mij. En daarin heb ik me vooral geconcentreerd op moorden op vrouwen door hun partners of hun ex-partners. En daar zijn er heel erg veel van in Nederland. Dat één keer in de 8 à 10 dagen wordt er in Nederland een vrouw vermoord door haar partner of haar ex-partner. Dat is een duizelingwekkend groot aantal. Waar ik op stuitte toen ik eenmaal bezig was met die podcast. En eigenlijk daarvoor al toen ik bezig was met rechtszaken daarover. Dan zie je om de haverklap die rechtbank rollen. Die spit ik ieder weekend door om te kijken welke zaken spelen er allemaal. Waar ga ik naartoe? Wat is interessant? En iedere week stonden er 3 of 4 op. Nou, dan ga je je toch achter de oren krabben en dan denk je, hou even, wat is hier aan de hand? En ik ging meer van dat soort zaken bijwonen. Ja, dan vallen de schellen van je ogen, hoor.
Is het, de schellen van de ogen vallen, is het een mannenprobleem, zoals nu benoemd wordt?
Ja, niet van alle mannen, godzijdank, maar wel van heel veel mannen. En wat je toch ziet, is dat vrouwen in de zaal ervan mee kunnen praten, dat je eigenlijk altijd wel meemaakt als je op straat loopt, dat je te maken krijgt met dingen die je naar je hoofd geroepen krijgt. Misschien mannen die proberen je aan te raken. Die denken dat ze achter je aan moeten lopen. En dat is dan zogenaamd grappig. Maar dat is het niet. Het is bedreigend. Vrouwen kijken altijd over hun schouder als ze op straat lopen. En als je daar met mannen over spreekt, ik weet niet hoe het jullie vergaat, dan kijken ze je toch een beetje aan met zo'n blik van, nou, overdrijf je het nou niet een beetje? Dat had mijn eigen echtgenoot ook. Dus op een gegeven moment gingen wij een keer uit eten met mijn dochter, begin 20, en een vriendin van haar. En zei ik tegen hem van, laten we voor de grap nu eens even op de terugweg 20 meter achter ze gaan lopen. En dan moet jij even kijken wat er gebeurt. Nou, ik geloof dat jij ook wel de schellen van je ogen zag vallen. Hè? De opmerkingen die ze naar hun hoofd kregen, de blikken die hen werden toegeworpen, de mannen die omdraaiden, achter ze aan gingen lopen. Dat soort dingen, daar hebben vrouwen dus iedere dag mee te maken. En het is toch een bepaalde houding van heel veel mannen, dat vrouwen dat ook grappig moeten vinden. Het is niet serieus, maar het kan ook verder gaan. Het kan ook leiden tot mannen die vinden dat ze dan ook in huis hun eigen vrouw of hun partner mogen dwingen om bepaalde dingen te doen of juist niet te doen. Die haar de wet gaan voorschrijven, die gaan bepalen welke kleding ze aan mag, of ze met haar vriendinnen uit eten mag. Die gaandeweg die vrouwen steeds meer in een isolement brengen. En toen we bezig waren met die podcast, heb ik vrouwen gesproken die gewoon goed opgeleid waren, een zelfstandig leven leiden, een goede baan hadden en die toch in zo'n situatie terechtkwamen. En dan denk je, hoe kan dat nou? En dat overkomt mij niet. Nou, echt wel hoor, want dat sluipt erin. En voordat je het weet, zit je erin.
Vragen uit de zaal hierover.
Hi, ik ben Claire. En ik vroeg me af of u iets zou willen veranderen in het huidige strafrechtssysteem, omtrent voornamelijk dan femicide.
Ik vind dat de straffen die bijvoorbeeld staan op seksueel geweld best wel een beetje hoger zouden mogen. Waar ik me ontzettend boos over heb gemaakt is dat destijds het Openbaar Ministerie, toen Johan Derksen bij VI dat kaarsincident besprak. Ja. Kan je nog herinneren dat hij beweerde dat hij vroeger, toen in zijn jonge jaren, heel lang geleden, een keer bij een bewusteloze vrouw een kaars heeft ingebracht. En dat vonden ze reuze komisch daar aan tafel. Lachen, joh. Nou, daar is een boel ophef over ontstaan. Het Openbaar Ministerie was er als de kippen bij om toen een persbericht uit te brengen en daarin te schrijven, nou, we gaan een onderzoek instellen of daar misschien iets strafbaars is gebeurd en dan gaan we maatregelen nemen. Dan denk ik al van, ja, voor de bühne. Je weet dat het verjaard is, dat weten ze bij het OM ook. Je weet dat je dat slachtoffer nooit meer zult vinden. Je weet dat er geen getuigen zijn, forget it. Nou, dat bleek dus ook een paar weken later. Dan komt er weer een persbericht waarin staat van, nou ja, we hebben onderzoek gedaan, maar het is verjaard. Alles wat ik meteen, wat zij ook wel wisten, maar wat ze voor de bühne niet meteen wilden opschrijven. En dan komt er een incident met studenten van het Amsterdam Studentenkoor. Die tijdens een etentje met mannelijke studenten het hadden over vrouwen als sperma-emmers.
Zullen we even kijken? We hebben dat fragment.
Heb je dat?
Ja,
oh,
laten we even
leuk,
kijken.
Leuk, wou ik zeggen. Wist niet helemaal niet.
Meteen op 24 juli, op een zondag, in een mooiste jurk, naar de NDSM-werk te geven, is zij een.
Stoer, hè? Not. En ze hadden het dus ook over vrouwen als sperma-emmers. Daar moet je de nek van kunnen breken om daar je lul in te kunnen steken. Ja, sorry, dat zeiden ze. dan denk ik, het Openbaar Ministerie was er als de kippen bij om een persbericht uit te brengen waarin stond, ja, vrijheid van meningsuiting, kunnen we niks mee. We kunnen ze niet vervolgen, het is niet strafbaar. Zo laf vind ik dat.
Wat hadden ze moeten doen?
Wat ze hadden moeten doen was die jongens even uitnodigen voor gewoon een foeiegesprek. Geef ze maar even een paar morele oorvijgen en maak ze ook even duidelijk van, goh jongens, zitten hier rechtenstudenten tussen toevallig? Waren jullie van plan om rechter te worden, officier, advocaat? Weet je wat? Doe maar niet. Want wat moeten vrouwen eigenlijk, wat hebben vrouwen te verwachten van jongens die dat soort dingen zeggen? En dit is niet grappig, hè? Dit is niet stoer. Dit is gewoon, het is laf, het is hufterig. Daar moet je echt paal en perk aan stellen.
Daar is niks aan gebeurd. Deze jongens hebben geen straf gekregen. Het eerste voorbeeld wat je noemde, Johan Derksen met het Kaarsen-incident, heeft even geleid dat het programma van de buis werd gehaald door John de Mol, eigenaar van Talpa. Ja. En kwam vervolgens terug. Ja. Vond je dat terecht dat het terugkwam?
Ja. Als ik zou zeggen, nee, dat vind ik niet terecht, dan zou ik mezelf een voorstander van censuur betonen. Dat ben ik niet. Maar wat ik wel vind, is dat er best wel even aandacht aan had mogen worden besteed, wat uitgebreider. Hij heeft nooit zijn excuses voor gemaakt. Ze hebben het nog steeds in die grappende sfeer getrokken. Ze hebben daar eigenlijk, zijn er nooit op zo'n manier op teruggekomen dat ze duidelijk maakten van ja, dat was eigenlijk gewoon niet gepast.
Ik vraag het omdat ik vrouwen ken die dat gezien hebben en die zeggen, vrouwen zullen nooit serieus worden genomen als 1 miljoen mensen hier min of meer om moeten lachen als de mannen in de studio dit zeggen. Ja. En het schiet niet op met het probleem.
Nee, aan de andere kant, het programma van de buis halen is geen oplossing. Want het is geen oplossing om dat soort mannen op die manier het zwijgen op te leggen. Je moet ze erop aanspreken.
We hebben het over de moord op Lisa, over het mannenprobleem. Ik vroeg me af wat jij dacht toen jouw Telegraaf-collega Wierd Duk tweette na de dood van Lisa, citaat, niet te harde, hoe jongens en mannen nu generiek verdacht worden gemaakt.
Ja, onzin, dacht ik. Heb ik ook tegen hem gezegd, hoor.
Ja?
Ja, want ik heb niet de gewoonte om online op hem te reageren. Het is een collega, dus die bel ik dan zelf wel op. Kijk, ik vind het onzin dat mannen in zijn algemeenheid in de verdachtenbank worden geplaatst. Maar het zijn wel altijd mannen, hè, die het doen. En dat moet je wel kunnen benoemen.
Wat zegt hij dan tegen jou?
Hij zegt eigenlijk dat hij het ook niet zo bedoelt. Dat hij ook wel ziet dat niet alle mannen over één kam worden geschoren. Maar dat is een beetje de reactie die natuurlijk op social media ontstaat. Hè? Alsof alle mannen van die roofdieren zijn die loeren op vrouwen. En dat is natuurlijk ook helemaal niet zo. Maar je merkt wel op social media dat heel veel mannen zich aangesproken voelen en zich aangevallen voelen. En ik denk eigenlijk juist, laat die boodschap nou op je inwerken. En als je vindt dat je daar zelf niet toe behoort, en dat hoop ik maar, spreek dan in ieder geval mannen aan die wel zo zijn. En die zich wel op die manier gedragen in de richting van vrouwen. Wees gewoon stoer en zeg het. Zeg gewoon van, hé joh, tegen een vriend, van, vind het eigenlijk niet oké, de manier waarop jij met je vriendin omgaat, of de manier waarop jij met die meiden omgaat. Hou ermee op, doe even normaal.
Vraag uit de zaal. De microfoon, ja, nu wordt het heel druk. We gaan een goed rondje. Kom maar door.
Hi, mijn naam is Eamon. En ik vroeg me af wat voor een houding u terugziet bij mannen in de rechtszaal die verdacht worden van ofwel femicide of grensoverschrijdend gedrag. Tonen zij spijt? Zien zij het grote probleem? Ja, of zitten ze daar nog steeds in de veronderstelling dat wat ze deden juist is en normaal?
Ja, dat is eigenlijk heel opvallend. Bij al die zaken die ik heb gedaan, vrijwel alle hoor. Het is dus een paar uitzonderingen daar gelaten, maar bij vrijwel alle zaken proberen die mannen toch de schuld van zich af te schuiven. Had zij maar niet dit moeten zeggen, had zij maar niet dit moeten doen, dan was het nooit gebeurd, dan had ze nog geleefd. Dus eigenlijk is het de schuld van het slachtoffer. Dat was bijvoorbeeld één voorbeeld, die vrouw heeft het godzijdank overleefd. Die man die heeft 's nachts de voordeur van haar huis ingetrapt. Tijdens de rechtszaal zei hij, nee hoor, ik heb hooguit een beetje hard gebonkt. Maar die deur lag er wel uit. Ik ben bij haar thuis geweest. Ik heb het gezien. Hij is naar binnen gegaan met een doorgeladen wapen. Hij is de trap opgelopen. Bovenaan de trap heeft zij in een reflex geprobeerd om hem weg te duwen. Hij is 2 treetjes naar beneden gegleden. Vervolgens weer naar boven geklommen en heeft haar door het hoofd geschoten. Ze leeft nog. Ze heeft die kogel nog steeds in haar hoofd zitten. Ze heeft geen geurvermogen meer, geen smaak. En ze is blind aan 1 oog. 1 oog is ze kwijt. Maar ze leeft. En wat zegt die man in de rechtbank? had ze me maar niet moeten duwen. Dan was het niet gebeurd. En toen hij de vraag kreeg van, wat deed u daar überhaupt, 's nachts? Ja, ik wilde alleen maar een gesprek met haar hebben. Met een doorgeladen vuurwapen in je hand. Ik weet niet wat je verwacht van een goed gesprek als je een doorgeladen vuurwapen op iemands voorhoofd zet. Maar volgens mij komt daar niet zoveel uit. En dat heb ik heel vaak gehoord bij heel veel zaken. Mannen die bijvoorbeeld zeggen van, nee hoor, ik heb helemaal niet gezocht naar een vuurwapen. Dat lag opeens op een dag in een doos in mijn tuinhuisje. Nou heb ik geen tuinhuisje. Ligt er in jouw tuinhuisje wel eens een pistool in een doosje?
Ook geen tuinhuisje.
Nee, oh, jij hebt ook geen tuinhuisje. Nee. Maar in ieder geval...
Maar ik heb ook geen pistool.
De smoezen die worden opgehangen. Heel vaak hoor je ze zeggen, ik wilde alleen maar met haar praten. Je hebt de zaak gehad van Lucky. Ik weet niet of die naam jullie nog wat zegt. Die heeft zijn ex op een parkeerterrein bij een winkelcentrum neergeschoten. En zijn schoonmoeder, die tussen beiden wilde komen, doodgeschoten. Dus zijn schoonmoeder is dood. Zijn ex leeft nog, maar zit voor de rest van haar leven in een rolstoel. En wat zegt hij dan in de rechtbank? Ik wilde alleen maar met haar praten. Ja, en dan kom je op die twee vrouwen af met een doorgeladen wapen. Dan denk je toch van, wat mankeert zo'n man om te denken dat je dan nog een goed gesprek kunt voeren? Dus dat viel mij wel op in heel veel van die zaken. Dat die mannen toch nog steeds de neiging hebben om die vrouw de schuld te geven. En ja, toch zichzelf als het slachtoffer af te schilderen. Ik kon er niks aan doen.
Nog één kwestie, omdat hij ook bij de Telegraaf speelde. Misdaadverslaggever, collega van jou, niet meer Mick van Wely. Die werd onlangs ontslagen. En de reden daarvoor was, hij was eerder in de problemen gekomen omdat hij zich slecht gedroeg ten opzichte van vrouwen.
Ja.
Waarschuwing gekregen en vervolgens verstuurde hij seksueel getinte berichtjes naar de zus van een slachtoffer van femicide.
Ja.
En toen was de maat vol. Wist jij dat hij hiermee bezig was of dat hij zich slecht gedroeg? Of...
Ik wist dat hij benaderd was door de zus van een femicide slachtoffer. Met de vraag of hij aandacht wilde besteden aan het verhaal dat de dader van die moord inmiddels aan de slag was gegaan als een soort ervaringsdeskundige in een forensische kliniek. En dat vond zij totaal belachelijk en daar wilde ze aandacht voor. Daar heeft ze hem voor benaderd. Dus ik wist dat hij met dat verhaal bezig was. Ik wist niet dat hij dit soort appjes stuurde. Nee, en daar ben ik ook echt wel boos over geweest. Omdat ik dacht, ja, dan ben ik dus iemand die bij de krant probeert vrouwen te steunen en het onderwerp op de kaart te zetten. En dan doet mijn eigen collega dit. En daar was ik echt boos over. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Dat hij ontslagen is. Ik vind het verdrietig voor hem. Ik vind het verdrietig voor zijn partner. Want het zet hun hele leven op de kop. Maar ik snap het wel. Hij was gewaarschuwd.
Je was het ook eens.
Ja. Ja.
Mijn naam is Cato. Als eerst wil ik graag zeggen dat ik het heel fijn vind dat u deze onderwerp op de kaart zet. Ik denk dat het heel belangrijk is. En u heeft het over best wel heftige rechtszaken, zoals het zedenrechtszaak in Amsterdam en een liquidatie. Zijn er wel eens zaken die u zo heftig vindt dat u er zelf niet naartoe gaat of denkt, dit kan ik beter niet met het groot publiek delen?
Nee, ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat ik niet naar een rechtszaak toe wilde. Omdat ik hem te confronterend vond of te eng vond. Ik ben eigenlijk altijd overal wel op afgegaan. Ik heb één keer gehad dat er tijdens een zaak die ging over pasgeboren kindjes die waren gedood door hun moeder. En daar werden foto's van de sectie vertoond. Daar heb ik niet naar gekeken omdat ik zelf ooit een kindje heb verloren. En dat was mij even te confronterend. Dat wilde ik niet zien. Maar voor de rest heb ik eigenlijk altijd overal naar gekeken en overal naar geluisterd. Omdat ik toch vond dat het van belang was om mensen zo goed mogelijk te vertellen wat er gebeurt in die zaal. En ja, ook om duidelijk te maken waar het oordeel van een rechter op gebaseerd is. Als ik het niet wil vertellen of niet ga vertellen, dan snappen mensen later niet wat het vonnis van de rechtbank is. En dat betekent dus dat ik er wel naar moet luisteren en dat ik het gewoon moet vertellen.
Maar die ene zaak die kwam te dichtbij, omdat het in je persoonlijke leven een rol heeft. Want je hebt je daar altijd ook over uitgesproken, hè, over het verlies van je kindje, je dochter.
Ja, dat heb ik gedaan. Ook dat bleek weer heel belangrijk te zijn voor heel veel vrouwen die hetzelfde hadden meegemaakt. Had ik me ook niet zo gerealiseerd, maar ja, dat je daarmee te maken krijgt, dat je een kind verliest. Dat was vlak voor de geboorte. Ze was er officieel nog niet, maar voor mij natuurlijk al wel. Toen het misging, ja, dat weet je, dat je dan ik denk dat het 2-3 jaar later was, bij een zaak zit waar het ook gaat over overleden kindjes die dan moedwillig gedood zijn. Maar waar dan ook foto's worden getoond van een sectie van een pasgeboren kind, ja, dat ging me wat te ver. Dat,
ja, kan me voorstellen.
Daar heb ik even niet naar gekeken.
Ja. Je hebt een rechtszaak gevolgd over de moord op Clarinda van den Berselaar.
Ja.
En dat is een zaak die voor jou heel belangrijk is geweest. Zij werd doodgestoken ook door haar ex-man in het bijzijn van een 1-jarige dochtertje.
Ja. Wat ik heel mooi vond in die rechtszaak was de spreekrechtverklaring van haar zus, Anne-Marije. Die was in staat, en dat vond ik ontzettend indrukwekkend, om boven de moord op haar zus uit te stijgen en gewoon het probleem te schetsen. Het man-vrouw probleem in onze maatschappij. De scheefgegroeide verhoudingen tussen mannen en vrouwen.
Wij hebben een fragment van die verklaring van de zus, Anne-Marije. Zou jij het voor willen lezen? Omdat ik denk dat dit misschien de kern zou kunnen zijn.
Zij werd niet stiekem achter gesloten deuren gedood. Nee, zij werd publiekelijk afgeslacht door haar ex-partner onder het oog van de Nederlandse samenleving. Door te zeggen dat dit een familiedrama is of een tragedie in de privésfeer, isoleer je de gebeurtenis en kun je jezelf onttrekken aan iedere verantwoordelijkheid. En daar had ze gelijk in.
Onze weergaloos goede redactie heeft haar opgespoord. En Anne-Marije heeft een bericht voor jou ook. En voor ons.
Ik ben Anne-Marije. 4 jaar geleden is mijn zus vermoord geweest door haar ex-partner. Ik heb Saskia leren kennen tijdens onze rechtszaak. En na afloop kwam ze naar me toe. En toen vroeg ze me of ze mijn spreekrecht mocht hebben.
Clarinda werd op 8 september 2021 op brute wijze vermoord door haar ex. Op klaarlichte dag werd ze met meerdere messteken om het leven gebracht, notabene onder het raam van haar ouders en voor de ogen van haar 1-jarige dochtertje.
Ik denk eigenlijk dagelijks aan mijn zus, omdat we ook haar kind en mijn nichtje opvoeden. Ben ik eigenlijk nog vaak met haar in gesprek. Het was ook mijn enige zus, dus het is ook echt een groot gemis. Maar het herdenken aan mijn zus is iets wat ik heel erg privé hou. En als het nodig is, zet ik haar verhaal in om ervoor te zorgen dat we ervan leren. Ik heb niet per se de behoefte om mijn emoties te delen met heel Nederland. Dat is ook een stukje van mij. Niemand kent de band tussen mij en mijn zus, toch? Beste Saskia, ik ontmoette jou op een van de allerslechtste dagen van mijn leven. En die ontmoeting was betekenisvol. Dus ik hoop dat ik je nog vaak mag zien, dat je hier nog lang mee doorgaat. En tot een volgende.
Ja, mooi. Wat ik zo mooi vond aan Anne-Marije was ook dat zij eigenlijk nooit zelf kinderen heeft gewild. Alleen op het moment dat ze stond voor de vraag, waar gaat het kind van mijn zus naartoe, heeft ze geen moment geaarzeld en besloten, die ga ik opvoeden. En ja, voor iemand die eigenlijk nooit zelf die keuze heeft willen maken, altijd heeft gezegd van ik werk en ik heb een vol leven en ik hoef niet zo nodig. Die keus maken, dat is nogal wat, hè? Want je zet je hele leven op de kop, je hele toekomstbeeld verandert.
Vraag uit de zaal, microfoon komt naar je toe, ga staan.
Mijn naam is Elin. Op 11-jarige leeftijd werd ik net zoals Lisa op klaarlichte dag van mijn fiets getrokken en door 3 jongens seksueel aangerand. Nadat ik mijn ouders dat had verteld, zij stonden ongeveer 300 meter van waar het gebeurde, maar konden mij niet zien of horen, hebben zij besloten om niet naar de politie te gaan, ook al smeekte ik hun om dat wel te doen, omdat ze in de veronderstelling waren dat dat heel veel trauma, nog meer trauma, bij mij zou opleveren. Als expert op seksueel geweld en zelf ook als moeder, wat zou u uw kind en alle ouders meegeven voor slachtoffers van dit geweld? Hoe zou u hiermee omgaan bij uw dochter?
Ja, ik vind dat best een moeilijke vraag, omdat het per kind, per geval ook kan verschillen. En ik weet gewoon dat soms rechtszaken ongelooflijk traumatiserend kunnen zijn. En wat ook traumatiserend kan zijn, is als de politie bijvoorbeeld besluit van nou, we doen er verder geen onderzoek naar, of we sturen het door naar het Openbaar Ministerie, maar het Openbaar Ministerie besluit de zaak te seponeren. Het kan om allerlei redenen zijn, omdat er capaciteitstekort is. Het kan zijn omdat, maar het effect is wel dat je je niet serieus genomen voelt. En dat dat extra traumatiserend kan werken. Als je het gevoel krijgt, wat mij is overkomen, wordt niet belangrijk gevonden. Dus ik kan me eigenlijk best voorstellen dat jouw ouders zeiden van, dat gaan we niet doen. Ook al smeekte jij ze om dat wel te doen. Omdat zij misschien toch wel hebben ingeschat dat dat traject wat zou volgen, misschien nog wel traumatiserender zou zijn. Ik heb ook rechtszaken meegemaakt waarbij slachtoffers nou juist zeiden dat het ze enorm heeft geholpen om toch hun verhaal te kunnen doen in de zaal. Om toch die verdachten in de ogen te kunnen kijken en waar hij bij was hun verhaal te kunnen doen. Maar dat kan ook andersom. En dat heb ik ook zien gebeuren. Dat het eigenlijk door de houding van een verdachte, die bijvoorbeeld begint te lachen, of die geen enkele spijt heeft, die het gaat bagatelliseren, die jou de schuld gaat geven, dat het dus ook heel anders kan uitpakken. En ik denk dat jouw ouders misschien daarmee in hun achterhoofd hebben gezeten. Dus ik zou er niet echt een algemeen advies over kunnen geven, moet ik eerlijk zeggen.
Mag ik jou vragen, je vertelt een heel groot verhaal. Wat vind jij zoveel jaar later, ik weet niet wat de precieze tijd is, spannen is die ertussen zit.
Ik ben nu 22, dus dat is precies 11 jaar geleden. Ja. En ik was ook toevallig deze zomer op de plek dat het is gebeurd. Dat was natuurlijk wel even dat ik dacht, oh ja. Maar verder, toen was ik heel boos op mijn ouders en heel boos op wat er was gebeurd natuurlijk. Het waren drie oudere jongens, een jaar 16, 18 ongeveer. Heel boos en op mijn ouders. Heel lang niet kunnen vergeven, maar nu dat ik zelf ouder ben, snap ik wel waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Helemaal ook wat u zegt, dit kan nog veel traumatischer werken. Maar ja, ik ben ook geen expert. Alleen ervaringsdeskundige.
Ja.
Dus ik vind dat ook lastig. Ik wil ook graag moeder worden. Hoe ga ik met mijn dochter hiermee om, mogelijk?
Ja, ik denk niet dat er één oplossing is of één antwoord. Het is, ik zou het antwoord ook niet kunnen geven. Ik kan me wel voorstellen dat jij nog steeds eraan terugdenkt. Dat je nog steeds die machteloosheid voelt, die woede, angst ook. En dat is het laatste wat je wil, dat je dochter zoiets gaat meemaken. Maar ja, tegelijkertijd kan zo'n vervolgtraject ook mateloos frustrerend zijn. Dus ik zou er geen advies over durven geven.
Okay. Dankjewel voor je vraag en je verhaal. Ik wilde je nog wat vragen. Het verhaal wat we net gehoord hebben van de studenten. Mm-hmm. En de ouders die besloten hebben om geen melding te maken bij de politie naar aanleiding van de aanranding. Is het vaak zo dat meisjes of vrouwen in een extreem kwetsbare positie zitten, omdat die mannen die dat doen zeggen van, nou, er is helemaal geen sprake van dat ik het gedaan heb.
Ja.
En er staan twee oordelen tegenover elkaar, waar als je melding maakt bij de politie en naar een rechtszaak gaat, de vrouw heel vaak het onderspit delft en eigenlijk nog een keer verkracht wordt, maar dan in de rechtszaal.
Ja, dat is ook zo. Er wordt breed aan victim blaming gedaan. Je krijgt heel veel opmerkingen van mensen die zeggen van, ja, wat deed ze daar ook? Dat gebeurt bij Lisa ook. Wat deed ze daar om 4 uur op dat fietspad? Hallo, ze wilde gewoon naar huis. En waarom zou ze daar niet mogen fietsen? Waarom kleed je je zo uitdagend? Of waarom ga je om 3 uur 's nachts naar zo'n feest? Dan vraag je erom. Dat zijn oordelen en die komen dus niet alleen uit de hoek van mannen, maar ook van vrouwen. Die over slachtoffers worden uitgesproken. En dat gevoel van schaamte en dat schuldgevoel, daar zouden wij afscheid van moeten nemen, dames. Want de schuld en de schaamte zou niet moeten liggen bij de slachtoffers. Die ligt bij die dader. Die moet zich kapot schamen, die moet zich schuldig voelen, maar niet het slachtoffer. En ik heb daar bij de zaak Ali B. Ook heel vaak dat victim blaming voorbij zien komen van mensen die zeggen van een van die slachtoffers, ze had 's avonds niet naar dat feestje moeten gaan, want dan vraag je erom. Nou, ik dacht het niet. Mag je alsjeblieft naar een feestje gaan? Mannen kunnen dat toch ook? Waarom vrouwen dan niet? Ik heb op een gegeven moment ook gezegd van, hou daarmee op, dat victim blamen. Want ik blokkeer jullie of ik mik jullie uit mijn timeline donderop. En er waren toen een paar mensen die hebben de hashtag donderop geadopteerd. En die zie je nu met enige regelmaat weer opduiken. Als er een victim blaming wordt gedaan. Vind het wel een goeie eigenlijk.
Donderop.
Dus laten we die erin houden. Donderop.
Ja. Oké, bij deze. Moet je luisteren. Er zijn zoveel zaken waar we het met jou over kunnen hebben. Eentje daarvan, die wil ik nog wel adresseren, is een moord die heel veel Nederlanders onthouden hebben. Het is al een tijd geleden Anne Faber. 25-jarig meisje, vrouw, is vermoord op 29 september 2017. Daar heb je ook heel veel over geschreven. Wat betekende die rechtszaak voor jou?
Ja, ik heb de ouders ook geïnterviewd en de oom. Dan komt het al helemaal wat dichterbij. Dan, je ziet het verdriet van die mensen. Je hoort waar Anne allemaal mee bezig was. Het was echt zo'n jonge vrouw. Het leven lachte haar toe. Ze was lekker bezig. Ze had een leuke baan. Ze had gestudeerd.
Leuke vriend.
Was nog bezig. Ze had een leuke vriend. Die stuurde ze die betreffende avond nog die foto, hè, die breed gepubliceerd is. Dat ze zo'n gezicht trekt met die capuchon op, omdat ze door de regen naar huis moest fietsen. En tijdens die fietstocht naar huis is ze Michael P. tegengekomen.
Je hebt gesproken met de familie, ook met Wim Faber. Hier is Wim Faber met een bericht voor jou.
Dag Saskia, ik wil graag een blijk van waardering uitspreken. Ik heb je leren kennen vrijwel direct nadat duidelijk werd dat Anne, mijn dochter, was omgebracht. Jij maakte toen een heel mooi portret van Anne in de Telegraaf. Het had meerdere pagina's en het was een waardig eerbetoon aan haar, haast koninklijk. Ook daarna sprak ik je tijdens de rechtszaken en bij andere gelegenheden. Wat ik in je waardeer is dat je altijd heel feitelijk verslag deed van wat er allemaal was gebeurd. En dat je tegelijkertijd ook je betrokkenheid toonde. Als laatste, ik heb een paar keer gezegd dat rechtbankverslaggevers, zoals jij, niet alles vertellen. Dat ze soms de vreselijke details weglaten om slachtoffers en nabestaanden te beschermen. Hoewel begrijpelijk kun je dus zeggen dat niemand het volledige verhaal te horen krijgt. Ik heb in de media geprobeerd uit te leggen dat het ingewikkeld is. Je hebt dit toen opgepikt en je hebt je toen hierover uitgesproken. Ook over je eigen rol hierin. En dat vond ik knap. En dat maakte ook dat ik me gehoord voelde. Dankjewel.
Over die, wat hij zegt, hè, van die gruwelijke details, die moeten jullie in de rechtszaal ook adresseren. Terwijl jij juist zegt van, ik ben er heel voorzichtig mee.
Nou, hij zei niet, dat moeten jullie ook doen. Maar wat hij zei was, het viel me op dat jullie het niet doen. En toen ben ik met hem in gesprek gegaan, omdat ik zei, maar had je dan gewild dat we het allemaal wel hadden opgeschreven? Al die akelige, hele akelige details. En toen zei hij eigenlijk van, ja, ik weet niet zo goed wat ik daarvan denk. Aan de ene kant denk ik misschien wel, hè, want je moet weten wat er is gebeurd om te weten hoe gruwelijk het was. En aan de andere kant, ja, ook weer niet. Omdat je eigenlijk ook niet wil dat iedereen weet exact wat haar is overkomen. Dus hij zegt het nu ook weer, hè, dat hij zelf eigenlijk ook niet zo goed weet hoe hij erin staat en wat hij daar nou van vindt. Maar het klopt wel dat we, ja, eigenlijk doen we dat allemaal wel, omdat we zo verschrikkelijk veel akelige details horen, dat we onszelf toch een zekere mate van censuur opleggen. Omdat we soms denken van, ja, ik in ieder geval, ik wil die grens van de sensatiezucht niet over.
Nog één vraag. Waar is de, wie wil nog de microfoon?
Als ik het goed begrijp, heeft u ook verslag gedaan van de zaak van Ines Wesky. Ik vond het zelf een hele bijzondere zaak. Je gaat als advocaat ga je bewust Tachi onder hoede nemen. En dan vervolgens zijn
berichten naar buiten heeft gebracht. Dat is de beschuldiging dat ze berichten van Tachi uit de streng beveiligde gevangenis, de EBI, naar buiten heeft gebracht.
Precies. Daarom. In hoeverre denkt u dat zij daar schuld aan heeft? Mag ik dat vragen?
Nou ja, ik weet het natuurlijk niet, want ik ben er niet bij geweest. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van 8000 berichten die via haar naar buiten en weer naar binnen zijn gebracht. Maar we weten niet wat er in die berichten heeft gestaan. Dus daar kan ook in staan ja of nee of Dat weten we niet. Ik mag aannemen, als je zo'n gereputeerd advocaat als Ines Wesky aanhoudt en achter de tralies zet, dat het meer is dan dat. En dat er echt wel het een en ander tussen zit wat, waaruit zou kunnen blijken dat zij schuldig is. Nogmaals, ik weet het niet, die zaak loopt nog. Het kan zijn dat ze het heeft gedaan. Ik vermoed dat ze het heeft gedaan. Wat ik wel denk is dat zij dat niet uit vrije wil heeft gedaan. Kijk, iemand als Ines Wesky die 45 jaar lang advocaat is. De integriteit zelf. Ik heb haar alleen maar meegemaakt als iemand die zuiver is op de regels, de procedures. Die niet nalaat om daarop te hameren. Dat zo iemand op een dag is opgestaan en heeft gedacht, ik ga even wat boodschappen voor hem doorgeven naar weet ik veel wie. Dat wilde bij mij gewoon niet in. Nee. Alleen, je zult het van haar nooit te horen krijgen. Want op het moment dat ze dat gaat zeggen, dan spreekt ze in het nadeel van haar cliënt. Dat mag ze als advocaat en ook als ex-advocaat eigenlijk niet, volgens de advocaten-eet. Ze gaat dat nooit doen. Zij zal het nooit zeggen. Wij
bovendien
gaan nooit
is het levensgevaarlijk.
Bovendien is het levensgevaarlijk. Dat boek dat zij heeft geschreven in gevangenschap, Nou, dat kun je gewoon lezen als één grote boodschap aan haar ex-cliënt Ridouan Taghi. Ik heb niet gepraat en ik ga niet praten. Vertrouw me daar maar op. En dat gaat ze ook echt niet doen.
Heel goed. Laatste vraag, Saskia, aan jou. Ja. Wat is het beste advies wat je hebt voor de studenten hier in de zaal en de mensen die thuis kijken, luisteren naar deze podcast?
Nou, laat je vooral niet afschrikken door mijn verhalen, want het is wel het mooiste beroep van de wereld dat ik heb. Dat je als journalist inderdaad ergens kunt zitten, iets wat iedereen zich afvraagt van hoe komt het nou toch dat iemand zo ver komt, dat iemand zoiets doet, dat iemand daartoe in staat is. Dat zijn de vragen waar ik ook iedere dag mee op pad ga en naar de rechtbank ga. En ja, iedere dag is wat mij betreft gewoon weer een interessant verhaal om naar te luisteren en om te proberen zo goed mogelijk weer te geven en te vertellen aan mensen. Dus ja, journalistiek is gewoon echt het mooiste beroep van de wereld.
Saskia Belleman.
Mooi.
Onze volgende gast in College Tour de podcast is de regisseur van succesvolle series als Oogappels en Gooise Vrouwen, Wil Koopman. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en stuur deze podcast vooral door naar iedereen die hem zien moet. En iedereen moet deze zien met Saskia Belleman. Dankjewel.